Deze week deel 2 van Stephen Covey's 7 eigenschappen van effectief leiderschap, waarin we de overige principes 2 tot en met 7 gaan bespreken. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier. Goed, dan gaan we door met principe 2. Begin met het einde in gedachten.
Ja, zeker. Ja. Je visie. Dat is met een bedrijf wel heel belangrijk. Een bedrijf die start, dat heb ik tenminste op mijn studie geleerd. Dus dat heeft de school wel mooi overgenomen. Altijd starten met het einde is een beetje overdreven. Maar altijd starten met hetgene wat je uiteindelijk wil bereiken. Dat is ook de manier om erachter te komen op welke weg jij daar naartoe wil gaan. En dus als je het doel weet, dan kun je ook veel beter tot een manier komen van naar het doel toe werken. Zonder dat je maar lukraak begint met iets waarvan je het resultaat eigenlijk niet in je hoofd hebt. Daarnaast, een mooi voorbeeld ons. Kijk, wij hebben ook een aantal doelen met onze podcast. En daar werk je toch naartoe. En zo'n doel motiveert je om eruit te halen wat erin zit. Omdat je je doel wil halen. Tenminste, dat heb ik. Omdat ik wel redelijk gedreven ben. En dat ben jij natuurlijk ook. Dus een doel motiveert uiteindelijk ook om door te gaan waar je mee bezig bent. Want in het begin is het allemaal hartstikke leuk als je net met iets nieuws bent begonnen. Een project of bijvoorbeeld je gezondheid. Hey, waarom ga je naar de sportschool? Ja, geen idee. Nou, omdat je gezonder wil worden. Nou, prima, dat is een mooie stap. Maar dat lijkt me wel vanzelfsprekend. Maar bijvoorbeeld, ik wil 20 kilo afvallen. Binnen 3 maanden. Nou, dat is dan best wel een mooi doel. En dan heb je dus het resultaat al in gedachten. En ik zou zeggen, visualiseer je dan zelf. Dat staat er dan ook bij die tweede gewoonte. Dat visualiseren. Hoe jij eruit ziet als je 20 kilo bent afgevallen. Of hoeveel gezonder jij bent als je 20 kilo bent afgevallen. Hoeveel vitaler je bent. En dat motiveert uiteindelijk om tot dat resultaat te komen. Dus dat is eventjes kort samengevat.
Ja, dat is inderdaad. Maar dat gaat ook inderdaad van, wat is je visie? Inderdaad, hè, het belangrijkste. Ja. Wat zijn je doelen? En daar uit te komen dan zeg maar die doelen. Dus, dus hoe wil je zijn? En inderdaad ook wat je zegt, echt het intentionele leven. Dus echt leven vanuit intentie en niet vanuit meegaan. Dat heeft dan weer koppeling met het eerste, want het bouwt ook een soort op, hè? Dan, ja. De principes bouwen ook allemaal op elkaar op.
Nee, inderdaad, ja.
En ja, dat je nu inderdaad ziet van, hoe willen mensen mij ook bijvoorbeeld, dat vond ik dus een hele confronterende in dat boek. En schrijft Stephen Covey schrijft dat ook, van, stel jezelf voor, je moet nu echt even gaan zitten, dat schreef hij ook op. Dus als je momenteel doet, ga even goed zitten.
Ga even zitten, ja.
Ga even zitten of stop even met de dingen die duurt. En als je in de auto zit, dan moet je er even tijd voor vrijmaken. En ga jezelf na, het is de laatste dag, over 3 jaar. Hij noemde specifiek 3 jaar, vind ik op zich wel een mooi iets. Is je laatste dag.
Ja, er is ook een boek over geschreven. Mijn dinsdagen met Morrie. Die wil ik ook nog lezen. Maar dat even terzijde. Maar dat is van een man die weet dat hij doodgaat.
Dus en daar die levenslessen dan laten wat hij nog wil doen. Maar goed, inderdaad, dan ben je gewoon zoiets. Ja. Stel je weet dat je over 3 jaar, dan is die laatste dag. De begrafenis, wat wil je dat mensen over jou zeggen wat er op de begrafenis gezegd? En het is best wel een confronterende. En ik denk ook wel niet voor iedereen heel makkelijk, zeg maar. Omdat de dood natuurlijk geen makkelijk onderwerp is.
Nee,
zeker niet makkelijk. Maar het is aan de andere kant wel confronterend ook goed voor jezelf van om te zien van, wat wil ik dat mensen over mij zeggen? Het is echt wel een van de meest confronterende versies ervan die ik kan vragen. Hoe we de mensen dat je zegt binnen 3 jaar? En dan kun je inderdaad gaan zien, wat is mijn visie eruit? Dus inderdaad die begrafenis. Wat willen mensen over zeggen? Ja, dat het een goede vader is geweest of een goede student. Of iemand die leeft vanuit passie, die gelooft waarvoor hij ging. Die risico's durfde te nemen. Of is het iemand die veel gewerkt heeft. Nou ja, goed, veel met geld bezig was. Veel aan zichzelf dacht. Kijk dus, en dan kun je zeggen, ja, dat wil je niet, zeg maar. Of inderdaad later, als je dan zegt met vader, goede vader of veel gewerkt. Wat zullen we de kinderen dat over je zeggen?
Ja.
Weet je wel? En dan kun je ook zien van,
dan kan je ook kijken naar wat zouden ze dan, zeg maar, nu, of hoe ben ik daar nu mee bezig?
Ja.
Hè? En als je dan denkt van, goede vader. Ik zie mijn kinderen een half uurtje per dag of zo. En ik spreek ze 5 minuten per dag. Nou, misschien moet ik daar aan gaan werken.
Ja.
Iets over het vaderschap te zeggen.
Maar een voorbeeld. Van, als je dat wil en als je dan, maar als ze dat zeggen, dan, dan wil ik wel dit. Maar hoe is dat nu, zeg maar? En dan kun je het doorvertalen naar nu. Wat moet er dan gaan veranderen?
Ja, dat is eigenlijk ook weer dat visualiseren, hè?
Ja, dat is dan inderdaad daar een onderdeel van. Ja. Van om te visualiseren van, oké, hoe willen we dat? Maar daar ook dan weer echt naar gaan leven, zeg maar. Wel eerlijk en rauw met jezelf zijn van, oké, maar...
Dus proactief zijn.
Ja, dus proactief zijn, ja. Maar ook dan nu kijken van, wat is dat momenteel? Zeg maar, wat als ik nu dood zou gaan? Wat zouden mensen over mij zeggen? En dat echt heel rauw, heel eerlijk gaan doen.
Ja, ik zeggen, mensen dat zeggen? Boek, dat staat in het boek. Steven zegt ook dat je echt heel eerlijk naar jezelf moet zijn.
Ja, want anders ga je niet veranderen. Je groeit alleen door discomfort.
Ja, dat is uiteindelijk wel waar.
Dus, en dit is heel, dit is niet comfortabel, zo heel oncomfortabel. Dus om dit te onderhoog te gaan zien, van is dat nu zo? Zijn mensen blij, of ben je blij met als mensen wat momenteel zeggen over je begrafenis?
Word je uiteindelijk een beter mens van?
Word je wel een beter mens van? En daar zijn we ook voor.
Ik had dat experiment ook tegen jou verteld, hè, over het oncomfortabele. Hè? En ze hebben een keer een experiment gedaan met twee bomen. Eén boom in de natuur, met wind, regen, onweer en alles. En één boom in een afgesloten ruimte. Wel met zonlicht uiteraard, maar zonder wind, regen en al die andere natuurlijke verschijnselen die gewoon ontzettend veel weerstand bieden. Oftewel het oncomfortabel maken voor die boom. Maar de boom die al het oncomfortabele met zich mee kreeg, die groeide uiteindelijk het meest. Ja. Het snelst, het best, stevige stam.
Ja, dus dat is hier ook van...
En heb je dat met mensen natuurlijk ook zo.
Ja, ja klopt. En dan kun je het nu inderdaad zien met het einde in gedachten van, oké, wat wil ik? Wat zijn mijn principes daarin ook, weet je wel? En,
ja, en hoe ben ik daar nu mee bezig?
En ja, en hoe ben je er nu mee bezig? Ben je dan ook op dat pad bezig, zeg maar? Ja. Dus dat vond ik een hele mooie illustratieve, maar wel confronterende.
Ja, een flinke reality check is dat eigenlijk. Hè?
Ja, dus, maar ook om jullie wel uit te dagen. Want ik denk, als je hier naar luistert, dan wil je wel uitgedaagd worden. Lijkt me. Dan ben je niet zomaar met comfortabele bezig. Ga ook bij jezelf na van, ga deze oefening ook echt doen. Probeer het gewoon een keer. Ga gewoon zeggen van, goh. We gaan nu echt zitten. Ik ga een uur, neem ik hier de tijd voor. Noem maar wat, een uur. Ik denk dat het op zich wel een realistisch tijdsbestek is. En ga dan kijken naar, oké, wat wil ik dat mensen over me zeggen? En wat zullen ze nu over me zeggen? En vraag ook aan mensen van, goh, wat is het nu? Je kunt ook andere mensen vragen, hè? Want andere mensen zijn een spiegel voor jou.
Ja.
En andere mensen zullen daar echt eerlijk in zijn. Dan kun je ook vragen, goh, wat kan ik verbeteren, et cetera. Dus schroom ik niet om te vragen, dat zou ik meegeven. Maar ja, kijk daar ook naar. En wat willen mensen het over zeggen? Maar meestal denken we wel dat je een realistisch beeld hebt over jezelf.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik denk dat mensen donders goed dat weten. En jij zegt inderdaad, dat zeg je goed, schroom niet om te vragen. Maar schroom vooral niet om dat eerlijke antwoord niet ergens weg te stoppen. En denken van, nou, dat doet zeer, daar ga ik niks meer doen.
Nee.
Want ja, zo'n antwoord kan heel erg pijnlijk zijn. Maar uiteindelijk, wat Rowan al terecht aangaf, daar groei je juist van als mens.
Ja, juist ook in die pijn en juist ook in die... En dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen vanaf een luie stoel, van als het goed gaat, van oh ja, pijn, dat is goed. Maar als echt momenteel, maar je ziet dan achteraf, zie je altijd wel van oké, maar daarin waren juist de meeste...
Ja, ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn stage gehad. Je hebt dan geen stage gelopen nog. Nee. Dat zou je gaan doen, maar... Hè? Daar draait het best wel veel om feedback. En de accountancy is in zekere zin wel een...
Harde business.
Een sector waarin men zegt waar het om draait. En als je dan als jong jochje harde feedback krijgt, nou, het is niet zo dat je echt helemaal wordt afgesnauwd of zo, maar dat is het in het begin best wel oncomfortabel. Maar op een gegeven moment dan wen je aan die feedback en dan kan je er ook nog iets mee gaan doen. En ja, dat is wel belangrijk, denk ik, om te zeggen dat uiteindelijk brengt het je het meest ver om gewoon echt te luisteren naar mensen wat ze van je zeggen, hoe hard dat ook is. Daar leer je het meest van. Dat brengt er gewoon een hogere leercurve met zich mee.
Ja, zeker.
Absoluut.
Als dat in plaats van dat je lekker comfortabel... En aan de andere kant, we gaan er nu een soort van uit dat het dan gelijk slecht is, maar...
Nee, is
of lekker, tenminste, ja. Dat je helemaal van je pad af bent, zeg maar. Maar ook in vaak gevallen is het niet zo. En dan moet je gewoon inderdaad kijken vanaf van, oké, lekker doorgaan.
Doorgaan, ja. Ja.
Weet je wel, een leven zoals je niet leeft en niet schromen van wat andere mensen van je denken en daar maar op aan te passen, maar echt wat vanuit jezelf en wat jij belangrijk vindt.
Ja.
Dat is ook wel nog belangrijk ook om mee te geven.
Ja, het hoeft niet altijd negatief te zijn, inderdaad.
Nee, inderdaad. Het kan ook gewoon positief zijn, maar ik denk dat het meestal toch wat...
Maar het oncomfortabele, dat krijg je natuurlijk vanuit iets wat verkeerd gaat bij, waarschijnlijk. Ja. Ik word af en toe oncomfortabel als iemand ontzettend veel complimenten geeft. Maar...
Ja, ongemakkelijk is dat weer.
Nou ja, ongemakkelijk, oncomfortabel...
Maar je groeit niet echt van complimenten. Ja, tenminste, natuurlijk, het kan wel een soort zijn.
Ik wou zeggen, ik denk dat mensen best wel kunnen groeien van complimenten in een bedrijf, ja. Dit is ook wel...
Ja, van een overschot.
Complimenten. Ja, dat niet zozeer inderdaad.
Want de complimenten zelf kan wel, maar als je inderdaad meer een soort overschot krijgt, daar wordt de... Ja, dan kun je
van een overschot zelf, dan wordt het... Dan hoe serieus kan je dan ieder compliment nog nemen?
Ja, daarom. Dus daar krijg je niet echt groei. Maar compliment op zich, natuurlijk kan het wel. Dat mensen dat dan juist positieve stimulans... Daar geloof ik wel in. Ook heel erg bij kinderen, et cetera.
Ja, zeker.
En absoluut. Ja, dan gaan we nog een stap verder. Trekken we het daarin. Hebben we nog een soort oefening. En die staat ook in Kofi. Zijn boek. En de hele belangrijke. Om dan een soort persoonlijke grondwet / leefregels te hebben. Want je hebt dan bij begrafenis, wat willen mensen dat ze over jou zeggen? Dat heb je allemaal opgeschreven, allemaal punten van gemaakt. En dat moet je dan ook weer vertalen naar je persoonlijke grondwet. Van oké, ik wil dat bereiken. Dat is het einde in gedachten, dat hele principe. Oké, ik wil het bereiken, maar hoe gaat dat gebeuren? Welke dingen zijn daarvoor nodig? Hoe moet ik daarvoor leven?
Ja.
En dan ga je een persoonlijke grondwet maken.
Ja, dat zijn afspraken met jezelf, als het ware.
Ja, dat zijn afspraken met jezelf, dit je inderdaad. Ik kan ondertussen wel even zoeken naar mijne, want ik heb ik niet paraat voor me. Dus... Maar ik weet niet of jij bepaalde dingen hebt, jij een bepaalde persoonlijke grondwet of iets?
Ik ben daar ook eerder gezegd niet mee bezig geweest, nee. Dat is eigenlijk best slecht, hè, Ro?
Ja, dat is een
beetje reactief.
Ja, dat is reactief inderdaad. Ik had het toen zelf al, maar dat was toen van Michael Pilatschik. Ondertussen praat ik een beetje en... persoonlijke grondwet of zo. Volgens mij noemen ze het zo. Persoonlijk statuut, volgens mij noemen ze het zo.
Maar om dat bijvoorbeeld te betrekken naar sporten. Prima dat je dus dan die 20 kilo wil afvallen in 3 maanden. Maar dan moet je er zo met jezelf afspreken van oké, er gaan geen suikers meer in. Bijvoorbeeld.
Ja, oké, ik heb hem. Persoonlijk statuut. Ja. Ik heb een...
Ik denk, ik help je maar even. Want,
Ja, ondertussen hebben we de tijd aan het vullen. Ik denk, ik zag hem staan. Ik denk, maar ik heb hem zelf natuurlijk ook gewoon staan. Dus ik kan ook wel een paar van delen.
Ik ken deze ook niet.
Ik zal er gewoon een paar op noemen. Ik ben het resultaat van de manier waarop ik denk. Ik ben het resultaat van de keuze die ik maak. Ik neem verantwoordelijkheid over mijn eigen keuzes. Ik wil zo onafhankelijk mogelijk leven. Ik besteed zo weinig mogelijk aandacht aan negatieve energie en nutteloze activiteit. De cirkel van betrokkenheid. Ik blijf altijd eerlijk, ook al doet het op korte termijn pijn. Dus dat is dan bijvoorbeeld, als je op je begrafenis wil hebben, zie je hier een hele concrete van. Wat vind jij belangrijk dat mensen over zeggen? Ja, hij was rauw eerlijk. Dat is, bij mij is dat echt van, hij was confronterend rauw eerlijk. Hij liet zich niet alsnog om maar gemogen te worden, dat hij daardoor soms niet eerlijk was. Nee, en ook al doet het op korte termijn pijn. Dus ook weer van altijd voor eerlijkheid gaan.
Ja.
En altijd voor de waarheid gaan. Dus mooi, dat is iets. En sommigen zullen zeggen, weer een genuanceerd aardig jongen die waar iedereen mee overweg kon. Dat hebben sommigen zouden het liever op een begrafenis hebben. Ik hou dan meer van rauwe. Nee.
Maar goed, dat
rauwe waarheid. Goed, dat is inderdaad. Dat is meer. Ik besteed dagelijks tijd en aandacht aan mijn mentale en fysieke gezondheid. Dat is meer van oké, het is iemand die wel sterk was, zowel fysiek als mentaal. En ook gewoon gezond was. En een voorbeeld. Ik geef mijn geld niet onverantwoord uit. Dus ook van iemand die wel vermogend is en financieel capabel is. Dat wil ik ook wel dat mensen dat over mij kunnen zeggen. Ik leef vanuit verbinding en eenheid. Ik leef vanuit vertrouwen. Dus niet, het was niet een wantrouwend persoon. Weet je wel, dat is op een gegeven moment zeggen. Nee, het is wel iemand die me vertrouwde en daar ook echt op kon bouwen. Ik oordeel zo weinig mogelijk. Iemand die inderdaad, zoals bij Patrick zei.
Bij Patrick, ja.
Bij Patrick hadden we het daar ook over. Die zei ook van, oordelen is gewoon heel, heel, heel slecht, heel problematisch. Dus...
Heel makkelijk ook.
En wel heel makkelijk, zeg maar. Maar daarom wel zo weinig mogelijk te doen. Dat heeft dan ook weer met je paradigma's te maken. Ik benut mijn talenten. Leef vanuit passie. Dus ik leef vanuit passie. Dus dat gaat dan over dat iemand is die niet maar gewoon een beetje er doorheen ging, maar echt vol vuur en het leven mooi vond.
Ja.
Ik zet me dagelijks in voor bijdrage aan de maatschappij. Ik bepaal mijn eigen agenda. Dus dat heeft ook iemand van, die ging echt dingen achterna waar hij in geloofde. Ik geniet van de kleine dingen. Ik maak thuis voor vrienden en familie. En ik ga altijd voor waar ik in geloof. Dus dat zijn een paar voorbeelden van... Ik heb er nog wel een aantal, maar ik denk... we kunnen wel een hele lijstje af, maar... dit zijn wel zeg maar een paar dingen, een paar voorbeelden van die... De persoonlijke grondwet van mij... die voortkomen uit... inderdaad misschien een soort van hoe wil ik zijn.
Ja.
Dus dat je dat met het einde in gedachte... Oké, dan is dit een soort hulpmiddel. Dus ga voor jezelf ook na. Ga ook een grondwet of persoonlijk statuut. Ga dat voor jezelf maken... En zie erin wat je, wat je daarin wil opschrijven. Dat heel belangrijk is. Om dan uiteindelijk dan te zien van waar je naartoe wil gaan. Ik denk dat dat heel erg groeit. En dat je daardoor je mooiste leven, wat wij zeggen. Dat je dan kan leven.
Ja,
dat dit zeker een heel mooi ding is. Van dan weet je waar je naartoe gaat.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ik heb daar voor de rest weinig aan toevoegen. Ik weet niet of jij nog wat hebt toe. Ik heb trouwens nog wel één ding toe. Ik zeg dat van niet. Ik heb dat nog wel. Met persoonlijke grondwet of persoonlijk statuut is het belangrijk om in de tegenwoordige tijd te praten. Dus altijd zo met affirmaties. Praat in de tegenwoordige tijd, alsof je het al bent. Je hoorde bij mij ook, ik ben. Mm. Ik neem. Ik doe.
Ja.
Ik leef. Dat zijn niet allemaal voltooide tijd. Of ik ga leven vanuit passie, bijvoorbeeld. Nee, ik leef vanuit passie. Ik ben dat niet momenteel aan het doen. En als je dat heel erg gelooft in je onderbewustzijn. Volgens mij heeft het ook een beetje met NLP te maken. Daar gaan we volgens mij ook nog ooit een keer een coach over spreken. Ooit in de verre toekomst, dan weet je het alvast. Maar inderdaad, met dat NLP, dan ga je dat leven en dan ga je onderbewustzijn, hè, de 95% van de keuze die je daarin maakt, gaat dat zich vertalen naar die 5% ook weer.
Ja.
En ook weer naar hoe je leeft. En dus daarin is het heel belangrijk om dat gewoon in je onderbewust op te slaan. En daarvoor is zo'n persoonlijke grondwet is daar ook voor, dat je echt gaat leven naar hoe jij wil dat mensen over jou praten later.
En jij kijkt ook dan terug naar die grondwet zo af en toe? Van ben ik nog op het goede spoor?
Ja, hoe doe je dat? Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat te weinig doe. Als ik het nu weer lees, dan zou ik eigenlijk een soort to-do-list moeten maken van oké, ik ga weer persoonlijk statuut lezen.
Ja,
en
ja, precies.
Ik zie ook wel, ik had een bepaalde dingen gezien dat ik denk van die zou ik nu alweer aanpassen. Hè? Die ik dan 5 maanden geleden, 6 maanden geleden...
Een wijziging in de grondwet.
Ja, wijziging in de grondwet inderdaad, in het statuutje. Dus moeten wel 100... 2/3 meerderheid moeten er zijn. Maar goed, gelukkig is er maar 1 persoon die over de grondwet gaat. Of je persoonlijke grondwet, maar goed. maar het is ook inderdaad belangrijk. Oké, dan maak je hem een keer. Dat kost een keer heel veel tijd. Maar ga ook elk jaar dan weer na van... dat zegt Michael ook, want ik heb het ook van hem. Michael Pilatschik maken. En dat hij zegt ook van, ik pas het ook elk jaar aan bijna.
Ja.
Dat je het gewoon weer kijkt. En nu denk ik van, oké, ik moet hem weer een keer aanpassen. Dus ik ga er ook binnenkort weer een keer voor zitten. Maar gewoon elk half jaar, jaar checken. Ben je aan het leven zoals je nog wil. Want ook je dingen veranderen. Ja. Weet je wel? Nee, je leven verandert en ook je visie en hoe mensen een beeld van je willen hebben. En het moet ook niet gaan om dat, omdat je dan een soort imago van wat anderen willen, hoe jij leeft. Dat is wel snel het ding, hè? Dat je denkt van, oh, wat wil ik dat andere mensen over mij zeggen? Dus dat wat ze denken dat zij goed is. Nee, je moet wel kijken naar wat je zelf goed vindt.
Ja, nee, inderdaad. Dat is best wel lastig.
Dat is een belangrijke, maar wel lastige.
Je hebt het wel vaker, dat... Papa is dokter, dus...
Ja, en dat dokter, vind ik belangrijker, dat hij leefde wat, vanuit zijn passie, maar dat ook weer vanuit zijn paradigma projecteert op, inderdaad, op de zoon die dan ook dokter is geworden.
Exact, ja. Dan de vraag is een beetje van, is dat inderdaad werkelijk wat jij wil, of is dat maar om papa tevreden te
houden? Dus dan gaat het zeg maar wel om wat anderen over jou zeggen, zijn, maar het gaat wel om jouzelf, zeg maar. Dat klinkt misschien egoïstisch, maar het gaat wel om hoe je eigen...
Nou ja, wie leeft je leven? Jij toch?
Ja, uiteindelijk wel. Ja. Inderdaad. Dus dat is een... En ja, een hele, hele, hele belangrijke.
Zeker.
Om nog mee te nemen. Goed, ja, ik heb er voor de rest niks aan toevoegen. Jij wel?
Ook niet.
All right. Dan gaan we door naar punt 3.
Belangrijke zaken eerst.
Yes.
Ja, ontzettend lastig.
Ja?
Ja, ik denk dat wel. Ja, ik vind het sowieso überhaupt lastig om een scheiding te maken tussen wat nou echt belangrijk is en wat niet. Dat 1.
Ja?
Ja.
Maar hoe maak je dan het onderscheid alsnog?
Ik ben met echt ontzettend veel dingen bezig op een dag.
Ja.
Ik probeer gezond te leven. Dus ik ga naar de sportschool. Nou, ik vind mijn studie dan ook nog wel belangrijk. Dus dan ben ik daarmee bezig. Ik vind ondernemen en zo belangrijk. Dus ik lees daarover. Ik maak in principe... ben aan het scripten voor de podcast of wat dan ook. Doe onderzoeken. Maar dat vind ik mijn mentale gezondheid ook nog belangrijk. Mediteren, dat soort dingen. Dat doe ik ook nog allemaal. Ja, een dag die bestaat maar uit 24 uur.
Ja.
Waarvan, zoals we al hadden gezegd, 8 uur slaap.
Ja, heel belangrijk.
Dus dan is het nog best wel lastig om een beetje die belangrijke zaken nou echt te gaan scheiden. En wat überhaupt die belangrijke zaken zijn. Want de ene keer vind ik mijn studie weer belangrijk. Dan denk ik van ja, dat is wel heel belangrijk. En de andere keer vind ik het weer belangrijk om meer aandacht te besteden aan sporten.
Ja.
Dus, ja.
Ja, maar dat heeft ook weer dan te maken met een koppeling tot ondertussen komt het katje van je.
Ja, ik kan zeggen.
Komt even ook chillen. Yo, ja. Wil je ook wat zeggen?
Ja.
Dan, ja. Dat is enige. Maar goed, het is dan inderdaad, maar dat heeft ook weer die koppeling op de tweede van, wat vind jij belangrijk? Wat willen dat mensen over jou zeggen, over persoonlijke grondwet? En daar kun je dan gaan onderscheiden, omdat je doelen hebt, je persoonlijke grondwet heb je, je doelen heb je, je visie heb je, dan kun je ons gaan maken, wat vind ik belangrijk?
Ja.
Want iemand die zegt van, ik wil heel graag ondernemen, vindt misschien...
Zijn studie misschien niet minder belangrijk.
Studie minder belangrijk, of familie minder belangrijk. Ja. Dat hij meer het belangrijk vindt om een goed ondernemer, zeg maar. En dat wil zeggen, van, het was een goede ondernemer, weet je wat? Het was iemand die inspirerend was. Ja. En anders zegt, ik wil meer familie mensen. Dus je zegt, oké, als ik moet overwerken, zeg ik daar nee tegen.
Maar wat zeg jij nu dan? Zeg je dan dat het niet en-en kan, zeg maar?
Nou ja, zoals je zei, je hebt 24 uur in de dag.
Ja.
Soms moet je keuzes maken.
Ja, precies. Dat zegt COVID natuurlijk ook in principe. Hè? Van ja, wel onderscheid maken daarin. Dat zullen we die hele derde hebben natuurlijk. Belangrijke zaken eerst. Ja. En dat moet je voor jezelf wel gaan bepalen. Heb je die eerlijkheid naar jezelf? Ja, dat vind ik echt belangrijk.
Die rauwe eerlijkheid van...
Exact.
Wat is belangrijk, zeg maar. En ik vind dat wel een hele mooie. En dat heeft ook echt wel met effectiviteitscoaching. Het is echt insane eigenlijk. Dat besef ik me nu weer. En waarom ik zo'n passie voor dit boek heb. Is dat... Covey zoveel dingen behandelt. En er zitten zoveel dingen in die ook weer worden uitgediept door andere mensen.
Ja, ja,
zoals dit, zoals wat we nu gaan behandelen, heeft ook weer te maken met effectiviteit. En efficiënt werken, et cetera. Mm-hmm. En we kwamen net al achter, wat is effectiviteit? Is dat dan zeg maar de PPM-balans, hè?
Ja,
exact. Die goed is, dat het product
en de weg ernaartoe.
En de weg ernaartoe, dat het allebei belangrijk is, dat het allebei moet groeien. Maar hier heeft het ook bijvoorbeeld over tijdskwadranten en dat je je agenda efficiënt indeelt.
Ja.
En tijdskwadranten.
Ja, ik zie die staan.
Kwadranten, ja. Moet ik het wel goed zeggen. Hij heeft onderscheid gemaakt tussen vier verschillende elementen. Kwadrant 1. Belangrijk en dringend. Dat is een crisis.
Ja.
Dat is iets wat al opeens opkomt. Er komt een nieuw virus
nu direct,
op.
Ja.
Er komt Schiphol. Zijn nu te weinig mensen. Opeens, ja. Er is een lange rijen. 4, 5 uur. Dus dan is het belangrijk. Want dat moet heel snel opgelost worden. Want iedereen moet natuurlijk een goede service krijgen. En het is dringend. Want het moet nu. Het probleem is nu. Het staat erop, weet je wel. En dat is gewoon... Dus dat is heel duidelijk. Dat inderdaad heeft dat vaak op crisisbetrekking. Of op echt hele grote brandjes. Of bij de politie als er bijvoorbeeld een ongeval of zo is. Ja, het is eigenlijk ook wel een crisis. Maar dan moet dat gelijk gefixt worden. En het is belangrijk. Want het gaat om mensenlevens en het nu gebeurt.
Ja.
Dus het kan niet over een 2, 3 uur opgelost worden. Nee, het moet nu.
Ja, nu. Crisis.
Nu. Tweede is belangrijk, maar niet dringend. En dit is het meest gevaarlijke.
Ja. Ja, absoluut.
Voor mensen.
Ja, want op het moment dat je weet dat iets niet dringend is, waarom zou je er dan direct aan gaan werken? Waarom zou je het volgende week doen?
En dan komt het erop neer dat het niet het op een gegeven moment wel dringend wordt. Dan wordt het een soort crisis. En als het dan belangrijk... maar dan omdat het wel belangrijk voor je is, maar je kunt het wel dringend is, kun je het niet goed meer uitwerken.
Nee, precies.
Ja. Weet je wel, zoals Schiphol had dan ook al kunnen zeggen van... Oké, ja, we weten dat het misschien aan gaat komen, dat het misschien chaos gaat worden... Nou, oké. Lekkere Schiphol-bash is het.
Ja, maar dat was gewoon een heel handig voorbeeld.
Het is wel heel makkelijk.
Het is gewoon een handig voorbeeld voor mij.
Voorbeeld daarvan, inderdaad.
En sorry, Schiphol.
ja, als jullie willen sponsoren, hoor je het graag. Ik kan jullie wel helpen.
Door lees naar Kofi. Schiphol.
Lees Kofi, Schiphol.
Ja.
Nee, maar dan konden ze wel zien van, oké, dit gaat wel, maar ja, het was nog niet dringend, bijvoorbeeld in de winter.
Ja, nou, wat jij inderdaad zegt, met op het moment dat iets wat belangrijk, maar niet dringend, belangrijk en dringend wordt, dus een crisis, dan krijg je dus inderdaad wat Schiphol nu doet, namelijk dat ze de helft van de reizigers, de helft is overdreven, maar een gedeelte van de reizigers gewoon zeggen van, ja, je hoeft niet te komen, want het heeft toch geen zin, want je staat meer dan 4 uur in de wachtrij, of allemaal vluchten annuleren, nou, dat krijg je dan. Terwijl als je belangrijk, op het moment dat het belangrijk, maar niet dringend was, en je had direct voor een aanpak bijvoorbeeld 200 of 300 man personeel opleiden 4 maanden van tevoren. Omdat het op dat moment belangrijk, maar niet dringend is. In plaats van een week van tevoren denken, kut. Het is nu belangrijk en dringend, want we zitten in een crisis. En chaos. Nee, dus ik denk dat dat is wat jij bedoelt en ook een beetje wat Kofi bedoelt. Als ik het zeg maar lees zoals hij het schrijft. Op het moment dat je iets wel van tevoren dan aanpakt. En op het moment dat jij dan, wat jij net zegt, op het moment dat iets wat belangrijk en dringend is, dan een crisis wordt, ja, dan ga je dus dat de uitvoering, die gaat er dan onder lijden.
Ja, dus dan heb je alsnog niet wat je wil, wat je wel belangrijk vindt, zeg maar, exact. Maar niet optimaal dat hebt kunnen doen. Goed, dat is de tweede. De derde is niet belangrijk, maar dringend. Dus dat zijn bijvoorbeeld mailtjes, die dan denkt even, oh, die wil ik zo tussendoor, weet je wel, even bellen, dat iemand belt. Ja, dat is dringend, want het is confronterend, want ja, je telefoon staat gelijk aan. Ja. Dus dat zijn ook heel vaak, en die vreten vandaag het meest van de tijd op. Dus dat zijn eigenlijk die waan van de dag dingetjes. Ja. Dat zijn van die mailtjes die, ja, inderdaad, zo met alle telefoontjes, maar en die vreten het meest de energie en tijd.
Ja.
En dat je dan meestal aan het einde van de dag, wat de fuck heb ik gedaan?
Ja, inderdaad. Ja, dat kost ook heel veel energie, inderdaad. Absoluut. Dan ben ik ook wel tussendoor dit doen, dat doen. Dat moet allemaal wel eventjes vandaag gedaan. even de vaatwasser leegruimen beneden, even dit, even dat. Dat is allemaal dringend,
ja,
want papa en mama die verwachten het.
Ja, maar op zich een blije ouders is ook wel belangrijk. Op zich, dan heb je het over.
Ja, maar voor mij is een vaatwasser leegruimen niet heel belangrijk.
Nee, maar ja, omdat
ben
je ouders...
bezig met de sportschool, maar inderdaad, omdat je ouders het dan... Sowieso, mijn ouders zijn helemaal niet zo van het opdringen van dingen, hoor, helemaal niet. Maar even een voorbeeldje.
Ja, gewoon hun even goed doen. Ja?
Ja, zeker.
Ook een tip. Tip van ons, gratis tip mee. Doe gewoon lekker...
Zeker.
Af en toe de afwas. Doe een keer de vaat.
Ja, doe een keer de vaat, inderdaad. Word die ouders heel blij van.
Ja, zeker.
Echt wel.
Kom ze terug goed. Met lege vaat. Oké, okay, maar vierde. Dat is inderdaad wel belangrijk. En de vierde is niet belangrijk en niet drinkend. En die. Dat zijn...
Ja.
Niet drinkend.
Ja, jij zegt drinkend, ja. Ja, ik zat
ja het is al weekend bijna.
Er zitten vijf in de klok, hè? Dan ja. Krijg je dat. Maar goed.
Klopt.
Nee, niet belangrijk en niet dringend.
Nee, dus ja, dat zijn eigenlijk alle comfort dingen. Dus dat is lekker Netflix en lekker Ex on the Beach kijken.
Ja, alles. Is dat voor jou comfort, Ex on the Beach? Want ja, ik vind dat echt het meest ordinaire, vreselijke programma wat er überhaupt op de televisie is. Het is überhaupt een schande dat de NPO subsidie krijgt om...
Het is niet van de NPO.
Of überhaupt dat... men subsidie krijgt om dat programma te...
Ze krijgen geen subsidie ervoor.
Wel.
Nee joh.
Echt wel.
Nee, dat is gewoon commercieel allemaal.
Is het commercieel?
Ja,
omroep?
Tuurlijk.
Ja, zo vaak kijk ik het dus, mensen.
Nee, het is volgens mij is het commercieel.
Is het van de commerciële omroep dan?
Ja, want het staat op RTL Land.
Ja, dus RTL.
Ja, MTV of zo. Ik weet niet, ik houd het niet... ik vind dat niet heel interessant. Maar goed, ja, het is volgens mij wel commercieel. Maar goed, okay. Comfort of lekker gamen, voor alleen kijken. Hè? Ja. Dat is ook lekker belangrijk.
Ja, maar dat is dus wel... Hè, tegenwoordig staat dat best wel vaak... staat die in de nummer 4 staat wel iets hoger bij mensen.
Ja, inderdaad. En daarin zie je gewoon dat dat heel veel tijd kost en heel veel tijd besteedt. Dus ga ook inderdaad voor jezelf na, pak je agenda erbij, ga kijken... Oké, deze activiteit, welk kwadrant valt dat? Belangrijk en dringend of belangrijk en niet dringend, weet je wel? Dat je het allemaal gewoon voor jezelf eraf... en dan kun je daar gewoon het cijfertje achter zetten... en dan kun je voor jezelf krijgen een soort zelfbewustzijn van hoe je je tijd indeelt. En wat Kofi zegt... is dat je kwadrant 3 en 4, dat je die ondergeschikt moet stellen aan kwadrant 1 en 2. 1 is natuurlijk het belangrijkste. Dat is gewoon als alles gebeurt. Hè, bedoel, je bent op vakantie, maar je hebt een je hoort opeens dat een dierbare ongeluk heeft gehad. Dan is alles wat je op weg van die vakantie, terwijl je daarvoor nog had, van al lekker ontspannen genieten. En dan is het opeens zo snel mogelijk terug. Weet je wel, dus dan verandert opeens een crisis. Dan zie je opeens dat het niet belangrijk is, als het er echt om draait, dat ondergeschikt is.
Ja, dus dat die comfort, dat wordt comfort, dus kwadrant 4 wordt dan ineens
ja.
Belangrijk en dringend crisis. Ja.
En heel vaak in onze duidelijk, of in onze huidige maatschappij, is dat kwadrant 3 dus niet belangrijk, maar dringend. Dus bijvoorbeeld elke keer dat je geconfronteerd wordt met appjes of social media of iets, dat die soms belangrijker lijken dan belangrijk, maar niet dringend. Maar dat is er natuurlijk niet zo.
Nee, zeker niet.
Maar dat is wel iets wat de fout maakt. Dus als je zeg maar echt... We hebben het dan over principe 3, hè? Belangrijke zaken eerst. En over agenda-effectiviteit. Ga eerst kwadrant 1 en 2 doen. Dus allebei belangrijk, maar 1 is wel dringend, andere niet. Mm. Dat als eerst gedaan wordt. En dan daarna pas wat wel dringend is, maar niet. Dus dan moet je jezelf maar afsluiten van die dringendheid.
Ja.
Dus je mail maar afsluiten, je telefoon op vliegtuigstand zetten, ik noem maar wat... zodat je wel effectief de dingen kan doen die je echt moet doen, die je ook wil dat je doet, zeg maar.
Ja, nee, inderdaad. Ik denk ook dat je, dat klinkt een beetje raar misschien, maar hè, die comfort opzoeken, dat geeft ook een veel voldaner gevoel, die comfort, op het moment dat jij wel belangrijke en dringende dingen gedaan hebt die dag. Kijk, ik heb het zelf ook af en toe dat ik eigenlijk gewoon moet leren, belangrijk en dringend, want ik heb mijn tentamen en dan doe ik dat niet omdat ik YouTube aan het kijken ben of Netflix of zoiets. En dan zit ik eigenlijk met een rotgevoel achter mijn laptop, omdat ik weet dat er iets anders is wat belangrijk en dringend is. En toch
ja, dat is ben je dan... een perfect voorbeeld, want 2 weken van tevoren moet je eigenlijk al gaan leren over een tentamen, want dat is belangrijk, ja, studiepunten dus halen.
Precies.
Maar het is nog niet dringend.
Nee.
Dus wat ga je dan doen? Ja, als je een appje krijgt, dat kan later, ik kan nog later leren. Of ja, ik ga toch nog even YouTube kijken, weet je wel.
En dan wordt dat belangrijk, maar niet dringend, wordt dus belangrijk en dringend. Ja, en op dat moment dan heb je er alsnog geen zin in en dan haal je een 2 voor je tentamen, bijvoorbeeld. Ik spreek niet uit ervaring overigens, maar...
Nee? Heb je wel eens ook niet geleerd van het tentamen? Dat je dacht van...
Nou, dat heb ik wel eens gehad, ja. Dat ik dacht, nou, laat me zitten.
Ja, echt?
Dat is de reden waardoor ik toen van VWO 3 naar HAVO 4 ging.
Oh, dus dan zo... maar ja, niet echt nu meer later.
Ja, ik heb het nu af en toe nog wel, maar ik heb nog allemaal punten, dus... Hey. Voorbeeld student. Maar we dalen een beetje af...
Ja, maar oké, want ik heb ook nog een ding wat in het boek staat. Een goede les is dat je niet efficiënt kan omgaan met de tijd met mensen. Dus de zoon van Steven had een keer een heel strak schema van zijn dagindeling gemaakt. Tot op de minuut na stond bijvoorbeeld 15 minuten gerekend voor een telefoongesprek met Carol, zijn vriendin. Jongens, met zijn hetje.
Wel heftig dat je dan dat ook gaat inplannen.
Ja, dat is wel... Ja, maar ja, goed. Ja. Als je het over effectiviteit hebt, gewoon een kwartiertje met
een vriendin. Maar dat is bijna niet effectiviteit. Dat is gewoon controlfreakachtige.
Ja, maar dat is wel vaak zo. Je moet ergens wel controle over hebben.
Ja, nee, oké.
Maar met tijd en mensen kun je niet efficiënt omgaan. De laatste liep door zijn strakke schema niet lekker. Wat wel zeggen. De telefoonschap liep uit tot wel 1,5 uur. Het kon niet anders. Mensentijd kan niet efficiënt georganiseerd worden. Dus inderdaad, wat we zeggen van... Je kunt alles wel heel leuk indelen en zo.
Nou, je moet gewoon niet 1,5 uur met je vriendin bellen. Misschien dat wel. Nee, oké. Okay, maar flauw. Inderdaad. Als je, ja, met
belangrijke zaken eerst. Nee. Rowan. Het is ook heel belangrijk. Een vriendin is ook heel belangrijk. Goed. Maar wat daarin ook belangrijk is... is omdat je wel je tijdschema gaat doen... en dat je meer in kwadrant 1 en 2 je tijd wil besteden... is productief zijn en nee durven te zeggen.
Ja, inderdaad.
Maar dat kan heel moeilijk zijn. Daar zijn we ook ons bewust van. Maar ja, dat heeft dan ook weer te maken met de productiviteit en alles.
Maar ja, uiteindelijk schiet je jezelf gewoon in de voet... op het moment dat je ja zegt tegen dingen... waarvan je eigenlijk van tevoren al weet van... nou, ik weet niet of ik dat ga redden. Ik weet niet of ik die deadline ga halen van mijn baas. Ik weet niet of ik... En dan...
Ja, dat weet je niet. Maar eigenlijk is het standaard wat ik geleerd heb... is om te zeggen nee, tenzij... met dit soort dingen. Dus als je doelen en succes wil halen... moet je ja tenzij zeggen. Mm. Maar nu is het nee tenzij. Je kunt altijd nog daarna nog ja zeggen.
Ja, precies.
Als mensen dingen dus voor nodig hebben, nee zeggen. En soms is dat egoïstisch... maar dan kun je altijd nog zeggen... oké, maar soms weet je al wel gelijk van... ik vind het belangrijker dan maar...
leven in een egoïstische wereld. Bro.
Maar ja, je moet ook niet altijd egoïstisch zijn. Dus je moet natuurlijk ook zelf... wat andere voorbeeld daarin geven, vind ik. Maar je kunt altijd nog ja zeggen. Maar dan ga je veel efficiënter met je tijd om.
Maar nee, dat is een goeie.
Altijd nog ja zeggen.
Goeie tip van Roan, mensen.
Dus ja, zeg eigenlijk gewoon standaard nee, nee. En dan kan het altijd nog ja, kan altijd nog gefixt worden. Maar wees ook eerlijk, hè? Dat is nog iets wat ik persoonlijk mee wil geven. En sla verzoeken zonder smoesjes af.
Ja.
Dus geen smoesjes gebruiken voor iets. Als je gewoon zegt van...
Ja, dat is dan weer dat reactieve, hè? Dat je dan...
Ja, dus dan ga je wel zeggen, ja, oké, okay, ik kan niet. En excuses en bla, bla, bla. Maar wees dan ook gewoon daar productief en zeg gewoon eerlijk, goh, ik heb wel dit. Dit vind ik belangrijker momenteel. Zonder smoesjes, nee. Ik heb er geen tijd voor, sorry.
Dat is ook het mooie van dit boek, even tussendoor. Dat eigenlijk zit alles wel een beetje in verbinding met elkaar. Het heeft allemaal verband met elkaar. Al die principes, het valt allemaal wel wat voor te zeggen. Je moet gewoon productief zijn bij alle principes in principe. Zo, principe. Ja, dus dat is wel leuk om te zien in dat boek. Maakt het boek ook echt super tof. Maar ga vooral weer verder, Roan. Jij zat midden in je verhaal.
Nou ja, ik wil ook nog een puntje maken over delegeren. Dat staat daar ook in.
Ja,
je hebt zeker twee manieren van delegeren, zeg maar. Je hebt delegeren aan de knecht, delegeren aan de rentmeester. En delegeren aan de knecht is, doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Dus echt op een commando manier, weet je wel. En echt wijzen, et cetera, van ga dit doen. Ja, waarom? Ja, daarom, omdat ik je baas ben.
Ja.
Echt op een knechten manier. En de meesten delegeren op deze manier, maar dat is niet echt delegeren. Want je moet alsnog zelf zeggen wanneer wat moet gebeuren. Natuurlijk delegeren is meer van, oké, ik geef het uit handen. Ik besteed het uit. Dus als wij bijvoorbeeld later met onze podcast groot zijn, dan besteden we het uit dat mensen de social media of weet ik veel wat. Dat is delegeren. Ja. Met handen geven en niet alles zelf controleren.
Ja.
Terwijl dat nog wel hebben. En delegeren aan de rentmeester is anders. Dat gaat het eigenlijk niet om het hoe, maar om de resultaten.
Ja, precies. Ja.
Dus je vraagt om een resultaat. Dus hij pakte volgens mij, Kovi pakte heel schetsend in het boek met zijn zoontje van 7. Die moest een tuin onderhouden. Ik ga er hele verantwoordelijkheid over. Hij gaf als doel mee, Kovi, om eigenlijk als resultaat wilde hij hebben dat die tuin gewoon op orde was. En aan het begin, ja, dit jongen had helemaal geen kennis of ergens van. Dus er werd 1 grote kleren zo. Weet je wel, de hele tuin nu helemaal aan puinpoeder, zeg maar. Omdat hij geen invloed erop had. Of tenminste geen kennis erover had en daardoor zijn invloed daar niet goed op kon doen.
Mm-hmm.
En toen is Stephen Covey, de vader, is toen weer met hem is hem gaan helpen. Van goh, zo en zo kun je dingen doen. Dus hem tools gaan aanleren. Maar alsnog wel vragen met de resultaten. Van ik wil dit. En uiteindelijk zie je dan dat hij zelf de verantwoordelijkheid neemt en dan zelf die resultaten haalt. Want dat vergroot uiteindelijk je rendement.
Ja, dat is echt delegeren.
Nou, omdat je delegeren vanuit. En dat is echt delegeren.
Maar eigenlijk is dat ook een beetje. Een beetje hebben twee, als ik het zo bedenk. Want dan geef je dus eigenlijk het eindresultaat. Dus wat jij wil hebben, dat geef je aan degene aan wie je delegeert in principe. En doordat diegene dat weet, weet hij ook hoe die moet aanpakken. Zo zou dat goed kunnen zien dan, of niet?
Ja.
Ja.
Zeker.
Ja.
En ja,
dus dat resultaat gewoon meegeven, dat is belangrijk. Dan weet iemand ook wat er wordt verwacht.
Weet zeker iemand wat wordt verwacht. En nou ja, goed, naast de thuiskwadranten en je efficiëntie is natuurlijk ook handig om te weten wat is het centrum van je leven. Dat schrijft Covey ook heel, heel diep. Dat is nog een ander onderwerp. En dan kun je gaan kijken, waar draait mijn leven om?
Ja, ja, precies. Ja.
Hij geeft verschillende voorbeelden. Hij geeft familie, dat is voor wat aan. Dus alles draait om familie. Dus ja, elke keuze die je maakt voor familie. Dus als je bijvoorbeeld zegt van de baas van, ik moet overwerken. Ook nee, familie, belangrijker. Daar draait het om. Geld, kan ook. Hè? Dus alles, dus dan besteed je helemaal geen tijd meer aan je familie. Dus dan zie je weer een soort tegenstrijd. Liefde is kan ook zijn. Dus ik doe alles voor mijn partner en alles is daar ondergeschikt. Hè? Ik focus me alleen op mijn partner. Hè? Dus ik studeer een vak dat. Ik ga alleen maar lekker daten. Genot, ik ga alleen maar Netflix kijken. En vakwerken zo. Ja, je werk kan zelf ook een belangrijk centrum zijn voor je leven.
Ja, ja, toch? Die mensen die heb je zeker.
Die heb je ook en die laten ook alles. En dat heeft wel een beetje koppeling met geld. Leren, dus alleen maar mensen die alleen maar willen leren. En dat ze dat niet uiteindelijk dan weer die waarde willen meegeven die ze dan krijgen, maar alleen maar willen leren. En heb je als laatste, en die heb ik met hoofdletters erop gezet.
Dus eigenlijk ook een... Ja, nee, ga door.
Ja, ga maar, zeg maar.
Nou, dat leren is eigenlijk ook een bepaalde, hebben we het al een keer over gehad, ook een bepaalde vorm van genot, want dan krijg je zeg maar dat comfort mee dat je denkt ergens goed mee bezig te zijn, daar krijg je genot van, terwijl dat je eigenlijk niet heel erg actief bezig bent met iets te consumeren. Dat is een beetje het gevaar ervan natuurlijk, hè? Dat je alleen maar aan het leren bent en niks omzet in hetgeen wat je wil bereiken.
Ja, inderdaad, dus alleen maar aan het leren bent en ja, en uiteindelijk, ik bedoel, het is heel leuk, maar als je weer dat stof terugkeert, dan
uiteindelijk moet die theorie ooit in de praktijk, worden toegepast.
Ja. Dus je kunt wel heel leuk leren, maar goed, dat zou ook een centrum zijn. En wat hij zegt dat je een centrum moet hebben, is principes. Ja. Zegt Covey. Dus dat je hele leven moet... want daarin kun je dan proactief kun je kiezen van... Nee, ik heb deze principes, dus dan maak ik deze keuzes.
Ja. Weet je wel? Dus ik heb eerlijkheid... de basis zijn van,
ja,
van
dus je leven. Als dus bijvoorbeeld weer die koppeling met die persoonlijke grondwet, die statuut dat ik had. Ik wil rauwe eerlijkheid. Eerlijkheid is een belangrijke persoonlijke waarde, oké. Okay.
Dus daarom...
Kies ik ervoor om eerlijk te zijn, maar wel dat het ook op korte termijn pijn kan doen.
Ja, dus daarom vertel ik ook tegen deze persoon nu wat ik daadwerkelijk van hem vind, ja. In plaats van dat ik soms, het verdoen. Ja,
maar soms kun je ook wel te veel zeggen. Dus er zitten natuurlijk ook wel weer nuances in.
Ja,
maar...
tuurlijk. Het is niet altijd zo dat je maar de hele eerlijkheid over tafel moet gooien.
Nee, want 100% eerlijkheid is natuurlijk ook weer... Maar goed, meestal is rauwe eerlijkheid wel van wat het echt is. Dus nee, fuck dat, dit heb je niet goed gedaan. En soms slik je het nog... Is het comfortabel om het gewoon inslikken, weet je wel?
Mm.
Dus daarin is het ook inderdaad heel belangrijk van... Waar draait je leven om?
Ja.
Om het ook voor jezelf na te gaan. En... Hij zegt dat je, en daar kan ik me helemaal bij aansluiten, doe het op principes. En daardoor kun je de beste keuzes maken.
Keuzes maken, ja.
Door principes. Ja. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om realistisch te blijven. Van soms moet je gewoon dingen doen.
Ja, ja.
Het kan niet 100% alleen maar dit en wat we al net zeggen met de rauwe eerlijkheid. Het moet zo rauw mogelijk, maar het kan niet altijd 100% rauw zijn. Want je kunt ook mensen gewoon kapot maken ermee. Helemaal niet de bedoeling.
Nee,
zeker. Dan schiet je ook je doel voorbij.
Mm-hmm.
Want eerlijkheid is gewoon om een betere relatie. Dat is uiteindelijk het doel, de intentie erachter. Dus daarom eerlijkheid. Dus niet alleen maar om meer eerlijk te zijn. Dat is niet het enige doel. We hebben het hier over PPM.
Nee, je hebt natuurlijk een reden om die eerlijkheid...
Ja, te geven. Je wil gewoon eerlijk zijn, maar je wilt ook gewoon het beste voor die persoon. Dat is rauwe eerlijkheid in mijn beleving. Hè, om daar de illustratie op terug te werpen.
Mm-hmm.
Maar blijf ook realistisch. Dus soms kan het ook niet. Soms moet je ook een andere methode aanvliegen. En daarnaast moet de agenda moet jou dienen. En de agenda en jij moet niet de agenda dienen. Dus je agenda is alleen een hulpmiddel. Het moet niet het doel worden. Van ik haal mijn agenda en ik hou alleen maar mijn agenda. Soms komen er gewoon dingen en dan moet je er ook wat loslaten.
Ja.
En wees daar ook proactief in. Ja, tof. Lucas.
Dat was habit 3 alweer, jongen.
Ja, dat is habit... Nou, nee.
Heb je nog meer?
Ik vind 3 vind ik echt wel een hele mooie. Want je hebt daar ook nog over de emotionele bankrekening.
Oh, ja.
En zegt jou dat wat?
Nee.
Nee, zegt je echt. Hè? Zeg maar, het boek is wel aardig behandeld, maar niet echt opgevallen is het jou dan. Ik vind dat zelf een hele mooie. Die hou ik ook vaak heel vaak erbij. Dat het ook belangrijk is dat je een beetje kunt inschatten met mensen.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk is een emotionele bankrekening is net zoals een gewone bankrekening. Hij werkt eigenlijk net zo. En dan kun je dan... Dat is dan geld, normale bankrekening. En dit gaat op vertrouwen of wat iemand van je kan hebben.
Oh ja, ik snap hem. Ja.
Ja. Ja. Dus als vertrouwen goed is, staat de bankrekening in een plus.
Ja.
Weet je wel, je hebt dus gewoon een overschot. Goede spaarrekening heb je. En ja, je kunt wel wat leien. Je hebt nu reserve en daardoor kun je fouten maken bij mensen. Of kun je versprekingen of misstanden of iets. Dus gewoon miscommunicatie. Heb je daar meer marge en je kunt daar een soort van meer, soms meer risico mee nemen. Of je kunt daar meer van leien. Dus dan hoef je daar minder druk om te maken.
Mm-hmm.
Je staat toch in de plus. En als je dan weer een opname doet, dan doet het niet zoveel zeer. Weet je wel, alsnog moet je ervoor oppassen. Want natuurlijk je bankrekening zo hoog mogelijk hebben. Maar je kunt wat leien.
Ja.
Je wordt niet op elke fout afgerekend. En je hoeft inderdaad niet op eieren te lopen. Maar als die in het rood staat, dan ga je wel sneller op eieren lopen. Je durft veel minder, je leeft veel minder maximaal. En dat is wat we uiteindelijk willen. Maximaal en zo eerlijk en zo puur mogelijk leven. Tenminste, zijn mijn waarden.
Mm.
En daarin zie je dat die bankrekening, dat heel belangrijk is, dat die daardoor in de plus staat. Als je in de min staat, dan kan het niet.
En... Ja, natuurlijk. Ja, zo werkt het ook met een relatie, hè? Bijvoorbeeld. Als voorbeeld. Ja. Als je relatie al wat minder loopt, dan ga je toch minder snel tegen die persoon zeggen waar jij je op dat moment aan ergert of...
Klopt.
Noem maar op.
Ja, daarom.
Dat doe je toch minder snel, omdat je dan denkt van ja, het gaat dan niet goed en dit en dat. Terwijl dat maakt het alleen maar slechter eigenlijk.
Ja, dat klopt zeker. En uiteindelijk ook, dan wil je bijvoorbeeld zeggen, dan zeg je dat het goed bedoelt, maar als je in het rood staat, dan neemt niemand dat van je aan. Neemt diegene dat niet van je aan. Dus daardoor helpt het ook niet. Dus het werkt allebei.
Vice versa. Vice versa. Ja.
Dus ja, dat is een hele belangrijke. En dat vond ik dus ook wel een hele mooie illustratieve daarin. En ook wel iets echt in je... Ja, in jezelf, je kunt er niet zo heel veel aan doen, maar ik vind dat wel een van de of heel veel over vertellen nog meer. Alleen nog wel bijvoorbeeld belangrijke stortingen zijn, dat zou ik zo nog wel doen. Maar het is wel van essentieel belang om dit voor ogen te houden van met mensen om te kijken, oké, hoe is de relatie? Die is bij iedereen anders. Mm-hmm. Maar soms mensen kun je meer leiden, kun je meer je echt zijn, jezelf zijn ook dan bij anderen. En soms bij anderen moet je iets meer ingetogen zijn om uiteindelijk toch wel die bankrekening weer te storten, zodat je dan wel weer echt zoals je wil leven en ook met diegene omgaan dat kan doen. Maar soms kost het ook gewoon tijd.
Ja.
Kost ook gewoon herstel.
Ja.
Belangrijke stortingen. Let op details. Probeer de anderen te begrijpen. Komt zo op het andere principe. Hou je woord. Dus ja, dat is eigenlijk overigens integriteit tonen. Je oprecht verontschuldigen voor een opname.
Mm-hmm.
En je woord houden. Dus inderdaad, je beloftes nakomen. Dat zijn hele belangrijke. En eigenlijk zijn dat alle elementen die bij derde eigenschappen belangrijk waren. Ik weet niet of jij er nog wat aan toe te voegen hebt.
Ik wil wel door naar vier. Dus,
ja, denk win-win. Dat is de volgende.
Zeker te weten.
Hoe doe je dat, Lucas?
Ik heb geen idee, want dat ga je mij niet vertellen, denk ik.
Nee. Hoe doe je het persoonlijk? Hoe denk jij, als je dit gelezen hebt, wat dacht je toen je dit las van, oh, leef ik zo of doe ik het niet? En op welke manier deed ik het al wel en misschien op welke manier niet?
Ja, dat is een hele lastige. Want ja, aan een win-win situatie denk je natuurlijk eigenlijk direct aan een situatie waarbij voor beide partijen het beste eruit komt. Nou, dat is eerlijk gezegd niet altijd hoe ik denk. Dat klinkt heel egoïstisch. Nee. Maar ik denk vooral aan hoe ik zelf het beste kan presteren of het best uit een situatie kan halen. En dan kan ik misschien wel wat vaker aan een andere denken. Dat is dan zeg maar het eerste waar ik aan denk. Hè? Een win-win situatie. Maar om het over die eerlijkheid, om daarop terug te komen. Want ik denk dat je in een win-win situatie, dan is er ook sprake van oprechte eerlijkheid tussen beide partijen. En ik denk dat ik, wat jij net zegt, altijd sta voor eerlijkheid. En mijn deelname in een win-win situatie, het denk win-win. Ik denk dat ik dan op dat gebied best wel wat oké doe. Als je altijd eerlijk bent naar een ander en die ander is het ook naar jou, dan heb je alleen maar een win-win situatie, lijkt mij. Maar ja, je zegt natuurlijk gewoon dat je niet altijd 100% eerlijk kan zijn. Dat moet wel een beetje genuanceerd worden. Maar op die manier, dat is een voorbeeld van wat ik zie als win-win denken. Dus bijvoorbeeld altijd eerlijk zijn naar elkaar. Oprechte eerlijkheid.
Ja. Ja, zeker. Maar ook het ervan uitgaan, zeg maar, dat er voor iedereen genoeg is. Dat is zeg maar een paradigma, dat schuift Steven Covey ook in.
Dat is wat ik zei, dat
vanuit overvloed.
Dat er dan voor beide partijen, ja, dat kan misschien bij mij nog wel wat beter af en toe, ja.
Ja, dat je meer de mindset creëert van overvloed.
Ja.
Dat is heel interessant, hè? Want
ja, zeker. Maar daarom zeg ik het ook. Ik denk, ja, dat kan er wel beter, ja.
Ja.
In win-win, denk ik, op dat gebied.
Ja, het is wel heel lastig soms om juist een onderhandeling of iets... tenminste, merk ik bij mezelf. Of als je bijvoorbeeld een discussie hebt over wat ga je doen. Ja, wat is nou win-win dan, weet je wel? Het is best wel lastig. Ja, er is genoeg voor iedereen. Ja, leuk. Er is ook genoeg te doen. Ja. Maar we kunnen alsnog een van de twee dingen doen, weet je wel?
Ja.
Maar ja, je moet gewoon zien dat het niet ten koste gaat van anderen. Dat dat heel belangrijk is.
Nee, dat is ook wat ik zei met die eerlijkheid net. Kijk, ik beschreef dat heel mooi met... Dat klinkt heel mooi met dat je zo eerlijk mogelijk probeert te zijn. Maar ja, in hoeverre is het win-win als jij heel eerlijk bent tegen iemand... en jij denkt dat dat heel goed is... zodat diegene compleet gekwetst wordt door jouw eerlijkheid.
Ja.
Dus dat is best wel lastig. Best wel, dat is echt ontzettend lastig om zo te denken.
Ja, want je hebt ook nog andere mindsets. Hè? Je hebt niet alleen win-win. Je hebt ook winnen-verliezen.
Ja.
Dus misschien dat jij... Ja, je zei net al een beetje... misschien dat paradigma van... Oké, maar ik moet winnen ten koste van... alles.
Ja, dat is niet zo dat ik dat
letterlijk nee, maar denk, niet letterlijk, maar soms...
misschien dat het in je onderbewustzijn...
Dat is het meest radicale, weet je wel? Dus gewoon ja. je denkt in de sterke en de zwakke.
Ja.
Meer, misschien.
Ja, af en toe.
Af en toe in sommige situaties. Ja, ik ook hoor, zelf.
Ja, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Daar is op,
ik ook. Denk, ja. Soms denk ik ook gewoon echt... Dan ben ik heel eerlijk in de kracht van de sterkste. En het is niet altijd even goed, maar...
Ja.
Soms geloof ik daar wel heel erg in. Daar zie je gewoon dat dan mensen een soort zero-sum game, zeg maar. Dus er wint maar één iemand, zeg maar. Dat is ook met oorlogen vaak zo. Dan wint er maar eigenlijk maar één iemand.
Ja.
Eigenlijk zijn alleen maar verliezers natuurlijk met oorlogen, maar winnen, verliezen, dan wint er één partij en de andere verliest. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet is wat Kofi ook beaamt. Dan heb je ook nog verliezen en winnen. Dat zijn mensen die zichzelf alleen maar opofferen.
Ja.
En mensen die nu luisteren, die zullen ook wel denken, zich ergens in herkennen misschien. Hè? Misschien denken ze al zo wel in win-win. Misschien
ook dat denken, heb je af en toe al wel eens denken. Dat ja. Je jezelf maar een beetje aan de kant schuift, zodat een andere... Ja, ik vind eigenlijk ook dat jij dan... Je zei, we hebben het veel over eerlijkheid. Dan kan je het nu eigenlijk ook weer naar betrekken. Want op het moment dat jij dan besluit om niet eerlijk te zijn richting iemand, dan is het eigenlijk een beetje verlieswin. Want zelf, voor dat heb ik dan tenminste. Hè? Als ik zelf niet eerlijk ben richting iemand, vind ik dat ik zelf... Dan ben je eigenlijk ook niet echt naar jezelf. Dan vind ik dat ik zelf best wel hard verlies. Maar dat is eigenlijk een onbewuste win voor die ander. Want diegene die krijgt dan geen commentaar. Die heeft het lekker comfortabel.
Mm.
Dat is dan hoe ik daar naar kijk.
Ja, maar ik denk aan de andere kant, de andere verliest ook wat. Die verliest wat waarheid of wat eerlijkheid.
Ja, maar dat is dan, ja.
Dus dan heb je ook weer zeg maar het verliezen-verliezen. En dat is eigenlijk wanneer twee winnen-verliezen mensen
ja, dat dacht ik
tegenover elkaar staan. En dan verliezen allebei de mensen, zeg maar. Ja.
Nee, fair enough. Zeker.
Dus inderdaad, dus ja, aan de ene kant wel winnen, maar ook ja, je verliest sowieso zelf.
Ja, ja, dat absoluut. Ja.
En ja, je hebt ook nog puur winnen. Deze mensen kijken niet om of de ander er beter of slechter van wordt. Dat is niet relevant. Ze willen zelf gewoon winnen. Dat is vaak met sporters ja. Beste.
Formule 1, hè?
Ja, dat is gewoon inderdaad, maakt niet uit. Ik wil alleen zelf succesvol hebben. Dus het is heel vaak met topsport zo, dat je die mindset hebt. En je hebt ook nog een ander paradigma en dat is win-win of geen akkoord. Dus dan heb je zeg maar, of je gaat samen winnen.
Ja, of niks.
Of je houdt de relatie goed. Nou, niks heb je niet. Qua ja, maar dan hou je de relatie goed. De verhouding houdt goed. Dan is het wel jammer als je bijvoorbeeld geen akkoord hebt. Maar ja, je relatie zal wel goed blijven. En dan in de toekomst is er dan misschien wel weer wat meer mogelijk. Dus dan creëer je weer kansen voor jezelf. Dus dat is ook voor dat denk-win-win is dat heel belangrijk om dat voor ogen te hebben.
Hm.
Er zijn er dan drie karaktereigenschappen. Die daarin heel belangrijk zijn. En beschrijft Stephen Covey. En dat zijn integriteit, volwassenheid en overvloedmentaliteit. Die laatste zei ik net al een beetje van er is genoeg voor iedereen.
Ja, die eerste hadden we het eigenlijk ook al over.
Ja, dus je moet eerlijk helder. En oprecht. Ja, maar je moet dan ook helder zijn en eerlijkheid inderdaad trouw. Maar ook integer zijn van goh, ik wil wel dat we allebei. Ik sta er zo in, weet je wel. Ik ben intentioneel, ik sta er zo in van. Ik wil win-win. Ik wil dat we allebei eruit wat uitwinnen.
Ja, dus ja,
uithalen.
Oprechtheid of eerlijkheid.
Oprechtheid inderdaad. Ja. En eerlijkheid en trouw.
Ja.
En volwassenheid is dat ja het, inderdaad een soort uit moed en overweging. En bij volwassenheid heb je het vermogen om voor je eigen overtuigingen gevoelens uit te komen. Zonder daarbij andere mensen in de weg te zitten.
Ja.
Dus dan ben je meer volwassen, weet je wel. Dus ja, dat je wel voor je eigen belang opkomt zonder daarbij heel lastig te doen. En ja, dat is gewoon heel belangrijk ook in de relaties.
Ja, zeker.
Daarin is vertrouwen is daarin heel belangrijk. En ja, in de relatie ook, vertrouw ik in die relatie. Want anders, als het vertrouwen niet goed is, ga je compromissen sluiten.
Ja. Ja,
nee. Ja. Ja. En ja. Dat is ook niet wat je wil. Dan ga je soort van half in, half in. Ga je dan, dat is ook niet wat je wil. Je wil gewoon maximaal winnen. En ja, eigenlijk voor de rest ja, is dat eigenlijk wat mij opviel vanuit Denk-Win-Win. En ik weet niet of bij jou nog iets anders is opgevallen erin.
Nee, inderdaad. Ja, gewoon zo integer mogelijk zijn. Hè. Dat,
ja.
Dat is wat ik eruit haal, zeg maar. En dat het voor mij nog wel handig is om wel af en toe in een bepaalde situatie wat meer win-win te denken. En daarbij dus aan het voordeel wat een ander kan halen uit een situatie.
Ja.
Dat is echt wel goed om dat te checken. Ja, dat klinkt alsof ik een of andere arrogante idioot ben. Nou, zo zou ik mezelf ook niet echt per se omschrijven. Dus... Het valt misschien wel mee, maar het is wel goed om af en toe wat meer aan het voordeel wat een ander uit een situatie kan halen te denken. Ik denk dat dat belangrijk is.
Ja, klopt. Toch? Ja, inderdaad, ja, inderdaad kijken wat samen wat ook die winst voor diegene is en gewoon voor optimale winst gaan.
Exact.
Dat is uiteindelijk als iedereen wint. Maatschappelijke welvaart gaat er ook.
Zeker. Dat is ook een waar. Ja,
omhoog. Oké, okay, ja, dat is eigenlijk dan principe 4. Dus denk gewoon in win-win.
Ja.
Ik denk gewoon dat het heel easy peasy is. Maar
absoluut
ik
zal net
zeggen van,
maar denk win-win, inderdaad.
Ja, denk win-win. En hebben we eigenlijk eigenschap 5, en dat is dan eigenlijk eerst begrijpen dan begrepen worden. En dat gaat weer ook inderdaad over die paradigma's. Dat heeft daar weer een beetje een koppeling mee.
Ja, daar hadden we natuurlijk al een beetje over.
Altijd al over, van we schieten altijd heel snel de loopgraaf in. En dat we vooral aan het luisteren zijn naar wat we zelf weer daarop moeten reageren.
Ja, ik wou zeggen, Covey heeft er ook een hele mooie quote van, denk hoor. Hij zei dat wij luisteren niet met de intentie om het te begrijpen, maar om te reageren.
Mm.
Dat heeft hij letterlijk gezegd in dat boek. En dat vond ik echt... Ja, dat nou, raken is een groot woord, maar dan denk je wel van... Ja, hij heeft wel echt gelijk daarin. Want je luistert naar een persoon en het eerste wat je doet is volop reageren. En meestal in de tegenaanval op het moment dat die persoon een discussie start over een onderwerp. Zonder dat je daadwerkelijk echt naar die persoon hebt geluisterd om te begrijpen wat die persoon überhaupt zegt. Of waarom die persoon dat zegt of... En wat je al zei, dat je zijn paradigma probeert te begrijpen. Dat doen we tegenwoordig allemaal niet meer.
Hmm.
Moet niet iedereen even over één kam scheren, maar...
De meeste.
Hè, dat gebeurt veel niet. Het is alleen maar over en weer geschreeuw, waar je gewoon geen ene zak mee opschiet uiteindelijk.
Nee.
Nou, dat is dus inderdaad wat deze gewoonte zegt. Eerst begrijpen dan begrepen worden, hè? Luisteren zonder te oordelen...
Ja, maar ook het probleem snappen van een ander. Dat heeft er natuurlijk ook mee. Dus niet alleen dat begrijpen wat ze zeggen, maar ook het probleem. En,
precies.
Inleven in het paradigma van wat zij hebben.
Ja, ja inderdaad. Wat ik ook zei. Ja, echt die paradigma van iemand anders proberen te begrijpen. Dat is hierbij ook echt wel belangrijk. Nou, inderdaad die koppeling met Patrick. Dat is, wat ik net al zei, hè, luisteren en dan oordelen. Ja, zonder goed te luisteren aan iemand kan je diegene ook nooit begrijpen uiteindelijk. Ja, nee. Dat klinkt heel simpel. Ik vergeet het soms nog wel eens om echt goed te luisteren aan iemand. En dan beticht ik mezelf er ook nog wel eens wat van.
Het is heel verleidelijk.
Ja, om gewoon direct vol in de aanval of verdediging, net hoe je het ziet te gaan. En dan denk je, ja, maar zo bedoelde ik het helemaal niet. Ja, toch wel beter moeten luisteren. Het is heel mooi als je dat van jezelf weet, denk ik.
Ja, als je gewoon die zelfreflectie hebt, dat is ook gewoon belangrijk. Dat staat dan misschien niet echt in het boek, maar... Dat komt niet tegen het principe uit van zelfreflectie, maar...
Nee, dit boek zegt echt meer vertrouwen in jezelf.
Inderdaad die principes, maar wees ook wel eerlijk naar jezelf en inderdaad kijk ook naar die zelfreflectie van wat is het?
Ja.
En wat doe ik en wat kan ik beter inderdaad? En dat heb je bijvoorbeeld ook bij communicatie, daar zijn 5 niveaus in. Stephen Covey die heeft het beschreven van negatief naar positief, maar ik hou liever van positiviteit, dus we beginnen van positief naar negatief. Dus we doen het net even de andere kant op. He, mag ook.
Mm-hmm.
Het vijfde niveau, het hoogste niveau, is empathisch luisteren met de intentie om iemand echt te begrijpen, zoals wij zeggen.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk de hoogste vorm van communicatie, het hoogste niveau. Het vierde is aandachtig luisteren, let op alle woorden die iemand uitspreekt. Dat is alweer een stukje minder. Dus niet meer echt volledig begrijpen, meer gewoon wat iemand zegt en daar die woorden.
Mm-hmm.
Selectief luisteren, we horen alleen bepaalde dingen. Dat is heel vaak zo met discussies.
Yeah.
Dan ga je gewoon mensen, dat heb ik zelf ook hoor, dan ga je zelf kijken naar dingen en dan oh, maar hier kan ik jou wel pakken. Dan moet je daar weer, weet je wel.
En dat gebeurt in de politiek ook veel.
Ja, dat gebeurt in de politiek is daar het voorbeeld van.
Het voorbeeld, hè.
Ja. Dus wees bewust daarvan. En doen alsof. Alleen ja zeggen, maar niks opnemen. Dus dan dat je een soort half luistert.
Op festivals, als je mensen niet kan horen. Ja,
of precies. Mensen dat je denkt, ja...
Het zal wel.
het zal wel, weet je wel. Oké, nou prima dat je er even bent, maar niet al te lang. En dan heb je nou ook nog negeren en dan zit überhaupt niet luisteren. Maar dan heb je eigenlijk geen communicatie.
Ja, dat,
dus dat zijn eigenlijk de 5 niveaus. En, ja,
maar dan, dat empathie, dan is dat dus... Ja, of tenminste, jij zegt dan empathisch. Ik neem aan dat dat van het woord empathie komt. Dat lijkt me
vrij, wel, ja.
Ja, dus echt, dat betekent gewoon echt dat inleven in iemand. Dat je echt...
Ja, je kijkt van iemand anders.
Dus meer naar woorden. Het is meer dan woorden. Ja. Dus waarom zegt iemand dat? Hè?
Ja, dus
je naar die woorden zelf kijken, maar meer het achterliggende.
Echt in iemand anders schoenen, wat Patrick ook al zei. Dus je kijkt nu niet meer vanuit je eigen paradigma, maar echt vanuit het andere paradigma.
Ja.
En dat is wel iets anders dan sympathie.
Mm-hmm.
Want sympathie is dan echt, het staat ook in dat boek. Sympathie is dat je het ook met een ander eens bent. Dus dat is het enige manier hoe je echt verplaatst in iemand anders. Dat is het volgende, dat is nog net next level. En ja, vaak fouten die we maken is dat we gaan oordelen, et cetera, en interpreteren.
Ja.
En dat moeten we vaak niet doen. Dus we moeten eigenlijk proberen veel meer empathisch te luisteren. Veel meer in andere schoenen te verplaatsen.
Dat is echt lastig hoor, dat klinkt allemaal heel makkelijk, maar ik vind dat echt... lastiger dan je denkt, dan het klinkt.
Dat is echt maar dat is het ook.
Ja.
Want ja, je kunt het wel heel leuk... Maar ja, in discussie en zo, dan word je toch meer...
Ja, je voelt je toch altijd een beetje op je teentjes getrapt. En je wil gewoon winnen.
Ja, dat is met de intentie van winnen. Je moet veel met de intentie gaan van begrijpen.
Ja.
En dat heeft weer ook een koppeling op de win-win. Van, hé, maar we zitten allebei met hetzelfde probleem. We zien misschien van, maar hoe kunnen we het samen oplossen?
Ja.
Weet je wel?
Inderdaad, zeker.
Dus... Ja, dat is ook een heel belangrijk eigenschap. En wel de lastigste, denk ik, van allemaal.
Ja, ik vind dit ook wel de meest belangrijke, eerlijk gezegd.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat heel erg veel problemen zou oplossen.
Ja. Ja, absoluut. Zeker.
Ja. Dan, ik weet niet of je daar nog wat aan toe te voegen hebt. Anders gaan we naar de ene laatste.
Nee, ja, sowieso. Ik denk dat we voor deze ook wel mooi kunnen verwijzen naar die podcast van... Of die podcast met Patrick.
Ja.
We hebben het ook echt best wel een tijdje over luisteren in plaats van oordelen.
Ja.
En echt het waarom achter een persoon zoeken. Waarom zeg je iets? Waarom vind je dat?
Ja.
Zonder te schreeuwen dat iets fout is. Want dat is dan in jouw referentiekader. Hè? Dan hebben we daar weer om mooi die koppeling te maken. Dat is dan in jouw referentiekader. Is dat dan fout?
Ja.
En dan ga je dat schreeuwen tegen die persoon. Terwijl dat in zijn referentiekader, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Hoef je er niet heel diep op in te gaan. Maar inderdaad, echt dat luisteren.
Ja.
En begrijpen.
Klopt. Amen. Dan gaan we naar de zesde.
Amen.
Ja, het is een mormoon, hè? Dus het is nog wel een beetje een christen. Dus dan blijf ik een beetje in die termen. Dat is zo. Synergie. Ja, dat is eigenschap 6. Dat heeft echt te maken met de 1 plus 1 is 3 mentaliteit.
Yes.
Dus heel vaak denken we, hè, dat is onze... Kijk gewoon erop. Ja, 1 plus 1 is 2. Maar juist omdat je dan een soort van samenwerkt en elkaar versterkt, komt er iets nog veel mooiers uit dan dat alleen. Dus synergie is echt een bepaalde energie. Hè?
Synergie, ja, energie. Synergie, dat is een vorm van samenwerken, toch, volgens mij?
Ja, je kunt natuurlijk ook om anderhalf, zeg maar. Dat is samenwerken vanuit compromis, zeg maar. Maar nee, synergie exact. is een samenwerking waar je het beste naar elkaar naar boven haalt. Allebei sterkte en zwakte dat aanvult,
ja.
Weet je wel, en dat de zwakte dan weggaan en dat die ondersneeuwen en dat het naar de sterkte gaan en dat je dan ook allebei inderdaad andere karaktereigenschappen hebt om er nog iets moois uit te halen. Dus echt een mooi team samen, zeg maar. En daarin is het belangrijk om daarin heel goed na te denken, daar ook bewust van te zijn. En dat komt echt met het paradigma van 1 plus 1 is 3. Dus door samenwerken krijg je meer voor elkaar dan 1, wat Covey zegt.
Ja, maar eigenlijk dus wat wij in deze podcast een beetje... zeggen, en vooral het gedeelte van die paradigma's, dat je dan ook elkaars paradigma's probeert te begrijpen, hè, met die habit van elkaar begrijpen, dan kan je een situatie krijgen waarin er synergie ontstaat. Dus wanneer je elkaar echt begrijpt, dan denk ik dat je het beste naar elkaar boven kan halen.
Dus je moet wel inderdaad elkaar proberen te begrijpen, dus dat heeft weer met eerst begrijpen dan begrepen worden. Want een voorbeeld die Kofi geeft is een man en een vrouw, verschillen op lichamelijk gebied natuurlijk van elkaar. Maar ze vullen elkaar wel aan. En dat zie je heel erg in de man-vrouw verhoudingen, zeg maar. Als dat gewoon zo samen, dat zie je in sommige relaties dat heel erg dat elkaar heel erg verstevigt, weet je wel?
Mm.
Dat een man dan meer mannelijk is, een vrouw meer vrouwelijk, en dan verstevigt dat zo meer samen. Maar er zijn natuurlijk heel veel sociale, emotionele en psychologische verschillen. En Stephen Covey zegt dat als je blijft zoeken naar de synergie daartussen, hè, dus dat werkt zo tussen twee samen, dat je dan naar onbekend terrein dat gaat opzoeken.
Ja.
Dat je dan het beste eruit kan halen. En dat de relatie daardoor ook beter wordt. Dus dan wordt het een 3. Dus in plaats van compromis met elkaar te maken van, nou ja, tussen zo en zo laat moet jij niet zeiken. Tussen zo en zo laat maken we ruzie. Naar, ja, weet ik veel wat. Oké, we gaan het echt gelijk eerlijk uitpraten. En ik wil jou begrijpen.
Ja.
Bij de ene krijg je 1,5 relatie. Met de andere 3 relatie.
Mm-hmm.
Zo moet je het zien.
Ja, ja, ik snap hem.
En ja, dat kan natuurlijk ook in allerlei verschillende situaties, zoals inderdaad relaties, maar ook in
ondernemen, kan het
ondernemen inderdaad, bedrijven, ja. Familie. En dan is het eigenlijk altijd zoeken gewoon naar de derde weg.
Ja, exact.
Dus ja, en dat heeft eigenlijk, loopt dat parallel aan eerst begrijpen dan begrepen worden, want zonder dat principe kun je dit niet doen.
Nee, inderdaad.
Dus je ziet eigenlijk gewoon dat het een soort piramide is van al die eigenschappen, want je moet ook weer proactief zijn. He, je moet het weer kunnen signaleren. Je moet willen weten hoe je wil leven, wat je doel is. Je moet belangrijke zaken eerst hebben. Wat is belangrijk erin? Dan zie je daarna dat je win-win moet denken. En dat heeft ook weer een koppeling te maken met synergie. Want 1 plus 1 is 3. Dus dan moeten winnen. En dan heeft het ook met eerst begrijpen dan begrepen worden. Want je moet wel winnen, maar je moet wel anderen begrijpen wat hij dan wil.
Ja.
Dus ze zijn echt allemaal in elkaar over...
Ja, dat zei ik net ook inderdaad. Van, ja, het staat echt allemaal een beetje in verbinding met elkaar. Dat is wel leuk om te zien. Echt wel.
En ja, principe 7, daar kun je het heel lang of heel kort over hebben. Ik denk dat wij het daar heel kort over moeten hebben, omdat wij het daar continu over hebben. Ja, dat is Vita Studio. Ja.
Dat is letterlijk onze podcast, inderdaad.
Ja, houd de zaag scherp.
Ja.
En ja, dat klinkt heel mooi, maar dat gaat over dan inderdaad gewoon inderdaad scherp te houden. En dat je gewoon voor jezelf bent, dat je jezelf blijft vernieuwen, jezelf oncomfortabele dingen blijft doen. En dat je gewoon zegt, oké, verkiest en jezelf blijft vernieuwen en jezelf blijft groeien.
Ja, en echt die discomfort inderdaad zoeken. Hè. Dat, en jezelf continu maar blijven uitdagen, geen genoegen nemen. Blijven uitdagen, zelfs beter willen worden. Nou, een beetje wat wij nu aan het doen zijn, hè. Steeds meer willen leren en dat ook over willen brengen.
Ja, maar ook bijvoorbeeld, het kan ook voor jezelf gaan, maar het kan ook gaan over... een situatie in een organisatie.
Ja.
Ja. Dat je daar ook scherp moet houden. Even een nieuwe organisatiestructuur, even een nieuwe, weet ik veel wat, een andere manier van werken, andere tijden.
Ja, dat is oncomfortabel. En
ja, dus maar dat houd je ook wel weer scherp en weer nieuw. En dat geeft je ook weer nieuwe creativiteit. Dus daar moet je ook weer de ruimte voor laten.
Ja, maar exact de reden van die discomfort, dat moet een reden zijn om juist iets te doen. Uit die discomfort, dan kom je als bedrijf juist weer sterker uit samen. Zo'n reorganisatie of nou ja, reorganisatie is meteen wel een groot woord, ja, maar dus... het aanpassen van een bepaalde structuur binnen een bedrijf of het aanpassen van een proces, ja, dat is heel erg oncomfortabel misschien in het begin, maar uiteindelijk kan je daar alleen maar van groeien als bedrijf zijnde. Je groeit dichter naar elkaar toe. Kan ik me zo voorstellen.
Ja, klopt. En maar daarin is het ook gewoon inderdaad voor jezelf persoonlijk om dat te doen. En dat doen we hier ook telkens. En daar proberen we ook telkens nieuwe dingen te doen. En alle verschillende onderwerpen. Dus ja, daar kunnen we heel lang nog over praten. Maar ja, dat eigenlijk zijn wij het ding van principe 7. Houd de zaak scherp. Onderzoek dingen.
Ja.
Doe dingen. En dat zullen we ook in deze podcast blijven doen. Dus ook weer op andere onderwerpen. Maar dat we dit als een soort fundament eigenlijk zien misschien van al die andere dingen. Omdat we al zeiden, zoveel dingen worden behandeld in het boek.
Ja,
omdat het zo fantastisch is. En dat je dat allemaal weer kan uitdiepen en zoveel mooie levenswijsheden in zitten, dat je het gewoon echt als een fundament kan zien.
Ja.
En daarom dat we ook behandeld hebben, daarom dat ik mega enthousiast word van het boek, ik denk jij ook.
Ja, zeker.
En daarom dat we deze ook als eerste hebben gekozen in onze boekenkast.
Ja, absoluut. Hij heeft
eigenlijk wel te weinig over financieel gehad, hè? Daar is nog wel een gaatje in te vullen.
Ja.
Dus ja, dat weten we de volgende keer.
De volgende keer, ja. Inderdaad.
Volgende keer willen we namelijk Rich Dad, Poor Dad van Robert Kiyosaki.
Zeker te weten.
Behandelen.
Ja.
Toch, ik zeg het toch goed zo, Robert Kiyosaki?
Ja, volgens mij wel, ja.
En ja,
dat ik denk dat iedereen in ieder geval wel weet welke wij bedoelen, toch?
Ja, dus nu de eerste keer mag gewoon een soort mooie introductie van ons, gewoon een praatje. Maar voor de volgende keer kun je hem ook al zelf, als je wil, lees hem. En dan kun je ook met ons meepraten ervoor. En mocht je zelf ook nogmaals andere suggesties hebben voor boeken.
Nou, stel me voor. Want Roman die leest 50 boeken in het jaar. Dus,
ja, daar maar een beetje uit. Ik wil een beetje buiten mijn eigen dingetjes die je ook keer hebt. Maar Roman, ik heb zelf ook nog genoeg boeken, hoor. Maar soms zie je hele andere mensen zeggen van hele andere boeken. En dat is, ja, ik vind het heel mooi.
Nou, het is natuurlijk belangrijk. Houd de zaag scherp. Houd de zaag scherp. Wij moeten ook blijven groeien.
Precies, daarom. Dus we moeten wel leven naar Covey's principes.
Inderdaad.
Dus, Nou,
ik denk dat dat ook gelijk voor mij een belangrijk punt is. Veel meer naar die principes gaan leven überhaupt. Ik heb echt een aantal aantal van die principes waar ik denk van ja, dat is bij mij toch in zekere mate wel wat minder aanwezig. Ja, en vooral dat begrijpen, dat is bij mij echt, dat heb ik ook al in die podcast van Patrick gezegd.
Ja, was toen ook al een beetje een inzicht dat en was nu toen bij mij weer wel, ja, iets waar we aan kunnen werken.
Ja.
Denk iedereen wel, maar zeker. Ook zeker bij persoonlijk.
Ja, absoluut. En dat belangrijke zaken eerst natuurlijk, hè, dat was voor mij ook wel even een reality check. Maar jij, Rowan, ik vertel nu doodleuk over mezelf wat. Maar ik ben wel benieuwd wat jij eruit hebt gehaald.
Ik ken dit boek al best wel een poos. Ik ben er echt ook wel een beetje mee, niet mee opgegroeid. Maar ik ken het echt al sinds mijn 12 of zo.
Jeetje mine.
Dus ik ben nu 20, moet nagaan. Ja, dus ik ken al die principes en zo, die ken ik al wel heel erg. Maar het was toch weer fijn om het inderdaad weer te lezen en elke keer weer opnieuw te doen. Dat het zo allesomvattend is. Mm. Het echt wel een mooi fundament is. Maar wat mij voor nu echt het meeste opgevallen is, dan is het denk ik toch wel de inzichten die in bij belangrijke zaken eerst staat. Hè? Dus met die tijdskwadranten en wat is het centrum van je leven. En ook de emotionele bankrekening. Want je, ja, die drie dingen, dat vond ik nog steeds het mooiste en het beste uit het boek. Maar wat ik zelf het meest wil toepassen is punt 5, wat jij ook zei, met eerst begrijpen dan begrepen worden.
Maar we zitten toch op één lijn, Rohan.
Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die heel erg zijn opgevallen. En voor de rest weer een mooie verfrissing. En weer dat ik weer echt enthousiast word van het boek. En dat ik ook weer de 7 principes uit mijn hoofd kende. Want dat was even niet, maar we probeerden het gisteren. En toen we samen waren. En toen
ging niet helemaal goed.
Het ging nog niet helemaal, maar nu weet ik het wel weer. Dus dat houdt me ook weer scherp.
Zeker.
Dus volgende week zijn we weer met een aflevering. En we zullen binnenkort ook weer zijn met een deel 2 van of het tweede boek van de boekenkast.
Ja.
En dat zal dan Rich Dad Poor Dad worden. Ze gaan ons meer financieel focussen. Dus bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Yo.